van onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 111 vers 5. Het is trouw, al wat hij ooit bevallen staat op recht en waarheid pals, als op onwrikbare steunpilaren. Psalm 111 vers 5. In zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 81, vers 12, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Daarna volgt de schriftlezing, dus vanmorgen uit het Oude Testament, tweede boek van de Koningen, hoofdstuk 4, vers 8 tot 28. Wij luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 81, vers 8.
Geschiedde ook op een dag, als Elisa naar Susan doortrok, dat al daar een grote vrouw was, de welke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het, zo dikwijls als hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. En zij zeide tot haar man, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man godsijdig is, die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken en laat ons daar voor hem zetten een bed, een tafel en een stoel en kandelaar. Zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt, dat hij daarin wijke. En het geschiedde op een dag dat hij doorkwam. En hij week in de hopperkamer en legde zich daar neder. Toen zeide hij tot zijn jongeling Geazi, roep deze Simonitische. En als hij ze geroepen had, stond zij voor zijn aangezicht. Want hij had gezegd, zeg nu tot Azi, gij zijt zorgvuldig voor ons geweest, met al deze zorgvuldigheid. Wat is er voor u te doen? Is er iets om voor u te spreken tot de koning of tot de krijgoverste? En zij had gezegd, ik woon in het midden mijns volks. Toen had hij gezegd, wat is er dan voor haar te doen? En Geazi had gezegd, zij heeft toch geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En als hij ze geroepen had, stond ze in de deur. En hij zeide, op deze gezette tijd omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. En zij zeide, nee, mijn heer, gij man Gods, liegt tegen uw dienstmaagd niet. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens, die Elisa tot haar gesproken had. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag, dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan den middag toe. Toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. En daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En zij riep om haar man en zeide, zend mij toch een van de jongens en een van de hezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. En hij zeide, waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En zij zeide, het zal wel zijn. Toen zadelde zij de hezelin en zeide tot haar jongen, drijf en ga voort, houd mij niet op voort te rijden. Toen zij dan dat ik het nu zegge, alzo toog zij heen en kwam tot de man Gods, tot een berg Karmel. En er geschiedde als de man Gods aan van tegenover zag, dat hij tot Geazi zijn jongen zeide, zie, daar is de Samonitische, nu loopt er haar tegemoet en zegt tot haar, is het wel met u? Is het wel met uw man, is het wel met uw kind? En zij zeide, het is wel. Toen zij nu tot de man Gods op den berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Geazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man Gods zeide, laat ze geworden, want haar ziel is aan haar bitterlijk bedroefd. En de Heer heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd. En zij zeide, ik heb een zoon van u, Heer begeert, zeide ik niet, bedrieg mij niet.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u op deze derde zondag na Pasen mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, 2 Koningen 4, de versen 18 tot en met 28. 2 Koningen 4, vers 18 tot en met 28, een gedeelte van de geschiedenis van Elisa en de Sunamitische vrouw. Dat is dat gedeelte dat begint met deze woorden. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En dat eindigt met dat laatste vers dat we gelezen hebben. En zij zeide, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet. Wij willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In Emmeloord in het ziekenhuis ligt nog de baby van de familie Baarsen van de Almerelaan. In de Wezenlanden ligt nog steeds voor onderzoek broeder van der Heide van Link 55. Onze broeder Korf van Wijk 131 mocht maandag weer thuiskomen. In afwachting van een operatie die nog volgen moet. We willen ook hem aan de Heere opdragen. We mogen samen danken voor de thuiskomst van de kleine Mirjam Visser van Wijk 155. Na meer dan 3 maanden in het ziekenhuis te zijn geweest. Samen mogen we verder danken voor de geboorte van een baby bij de familie A. Loosman Bakker Zuiderpalen 20. Terwijl tevens de dankzegging van de gemeente is gevraagd door de familie K. Romkes Post van Wijk 861. Die de dag mochten vieren dat ze 25 jaar getrouwd waren. We willen Gods aangezicht zoeken in dankzegging en in gebed. In diepe verootmoediging naderen wij vanmorgen voor uw heilig aangezicht, grote Heere in de hemel. Hoe zouden we ook ooit anders tot u kunnen komen? Ja, wel met vrijmoedigheid mag uw volk naderen, dat zegt u zelf. Maar in die vrijmoedigheid zullen we altijd met de ootmoedigheid bekleed moeten zijn. Omdat het toch altijd geldt wat onze vader Abraham al heeft gezegd. Ik heb mij onderwonden om tot de heilige God te spreken, terwijl ik nietig stof en as ben. Zo blijft het toch, Heere. Wanneer we ons bewust worden wat dat betekent. Dat wij juist in het gebed in uw huis staan voor uw heilig aangezicht. Dat u met uw heilige ogen naar ons kijkt. En dat u uw goddelijke oren tot ons neigt. Dan zeggen we, Heere, wat zijn wij een kleine mensjes. Niet meer zegt uw woord dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. En dat we dan zo tot u mogen komen, o God, dat is een wonder. Maar meer nog dan dat, we komen als zondaren voor u, de heilige God. En dat u naar zulke mensen wilt luisteren, die van nature u de rug toekeren. Die leven met een vijandig hart, die naar u niet vragen. Dat maakt het wonder nog veel groter. Gezoek. Ons Heere. En gezegd het elke zondagmorgen wanneer de deuren van uw huis open gaan. Waar zijt ge? Net als in het paradijs. O, laat dan elke kerkdienst iets mogen zijn van een herhaling van die eerste woordverkondiging toen. Toen u tot die zondige mens kwam en toen u zijn zonde liet zien, maar toen u boven al uzelf openbaarde. In uw zoekende liefde, in uw ontfermende barmhartigheid, in uw trouw aan uw eigen werk. Ja, geef ons, Heere, dat we u vanmorgen zo mogen ontmoeten, als een God die naar ons vraagt, en dat dat verwondering mag wekken, dat dat vijandschap mag verbreken, dat dat hardheid mag vertederen. Geef ons, dat het ons vanmorgen tot een heilige vreugde mag zijn of worden, hier in de kerk te mogen zijn, te mogen luisteren naar uw stem. We vragen van u, trouwe Heere in de hemel, of u vanmorgen daartoe met uw heilige geest wilt komen, die geest die betaald is met het bloed van de Heere Jezus. Die geest die op grond van dat bloed hebt uitgestort in uw kerk. En waarvan we vanwege die prijs mogen geloven dat hij niet zal wijken van zijn kerk met bloed gekocht. We vragen van u, laat de Heilige Geest krachtig mogen werken. Hier op de kansel. Door uw dienaar aan te gorden met kracht uit de hoogte. Door hem te geven alles wat hij nodig heeft. Stem om te spreken, hij is daarin afhankelijk van u, Heere. Maar bovenal de leiding van uw Heilige Geest, opdat de schriften mogen opengaan. En de gemeente op deze zondag na Pasen verkondigd mag worden, het leven na Pasen. Het leven van het niet zien en toch geloven. Het leven van dat volk van u. Dat door deze wereld onderweg is naar uw toekomst. Van dat volk van u, dat elke keer weer zegt, we zien nog niet dat Jezus de paaskoning ook koning is, maar dat door u daarom elke keer weer aan herinnerd wordt. Hij zit met eer en heerlijkheid gekroond aan mijn rechterhand. En u, die dat het beste kunt weten, omdat u ook op dit ogenblik uw zoon, koning van deze wereld, de koning van het overwinnende leven aan uw rechterhand ziet. U kunt ons dat verklaren. En u kunt ons dat doen geloven door de kracht van uw geest. We vragen van u, Heere, doe dat dan maar vanmorgen. Doorbreek onze sleur, doorbreek onze doodsheid, doorbreek onze hardheid, doorbreek onze vragen, onze raadsels. Doorbreek ons leven dat uit de aarde aards is. En leer ons het leven van uw volk naar Pasen. Dat de ogen omhoog heeft. Dat zegt, onze wandel mag en moet zijn in de hemelen. Wilt u daartoe tussen de rijen doorgaan, Heren? Wilt u jonge mensen aanspreken en ze geven dat ze door de eenvoudige geschiedenis van vanmorgen mee worden genomen naar de boodschap die daarin zit? Of dat ze die boodschap mogen verstaan en in hun leven in praktijk leren brengen? Wil u zegen geven aan ouderen die met hun vragen, met hun zorgen, met hun moeite hier in de kerk zijn gekomen? En doe ze verstaan wie u bent en hoe u handelt met uw volk. U kent ons allemaal, van groot tot klein, van jong tot oud. U kent ze wie hart nog gesloten is voor u. U kent ze die in sleur voortleven, u kent ze die in beslag worden genomen door de beslommeringen van deze wereld, door de beslommeringen van het werk, door de vragen die er juist in onze tijd zijn en die in de afgelopen week weer geaccentueerd zijn, door de rechtszittingen waarin ook verschillende van onze broeders voor de rechter kwamen te staan. Midden in de problematiek van het leven in deze wereld. De problematiek van het leven van een volk dat zegt nog niet en toch al wel. En dat de spanning daarvan aanvoelt. En dat midden in die spanning heeft te zoeken naar uw geboden en naar uw wetten. En we vragen van u, Heere, om leiding en om wijsheid, om een inzicht in wat u van ons vraagt, ook in de praktijk van het dagelijkse leven, opdat uw naam om ons het wil niet wordt gelasterd, maar geëerd. Maar we vragen u ook om een overheid die gehoorzaam wordt aan haar roeping. Want we hebben vaak het gevoel, Heere, in onze dagen dat ze dat niet is. Niet gehoorzaam aan haar roeping om haar onderdanen te beschermen en te verzorgen. En ze de mogelijkheid te bieden om in vrijheid te werken voor het dagelijkse brood in bedrijf en gezin. Met die zorg komen wij tot u. En we vragen van u, ontferm u over ons. U die de koning der koningen bent en de Heere der heren. En u die het beloofd hebt dwars door alles heen dat u zult zorgen. Dat ons brood zeker is en ons water gewis. U. Die op allerlei manieren die zorg ook in ons midden betoont. We leggen voor u neer, heren, de zorgen van de weduw en van de weduwnaar. De zorgen van mannen en vrouwen die moeite hebben met hun echtgenoot omdat hij niet wandelt in uw wegen. De zorgen van ouders die zo graag vanmorgen ook hun kinderen in de kerk zouden zien. En die elke keer weer ze pijnlijk missen. En die zeggen, oh God, mijn jongen wandelt op een weg die niet goed is. Mijn dochter gaat verkeerd. Ontferm u over hem. We leggen voor u neer de zorgen van de ziekte. We denken aan een kindje van de familie Baarsen. En we vragen van u, heren, geef dat het goed mag gaan. En dat dat kind aan zijn ouders terug wordt gegeven. Opdat ze ervoor mogen zorgen. Nadat ze dit geschenk uit uw handen hebben ontvangen. We bidden u voor broeder van der Heijden. En we vragen van u. Ga ook met hem uw weg, heren. En leer hem die weg te gaan. En leer hem toch. Om zich in vertrouwen aan u de heren over te geven. En zo te staan in dit leven als iemand. Die weet, er wordt voor me gezorgd. We denken samen aan onze broeder Korf. Fijn dat u vanmorgen weer in de kerk mag zijn, heren. Afwachting van een behandeling deze week en van een oproep daarna voor een operatie. We dragen hem en de zijnen aan u op en we vragen van uw barmhartige God. Gedenk hem ten goede. En we konden het zijn de wegen die de doktoren wijzen gebruiken tot herstel. Tot versterking van het geloof. Tot verdieping van het vertrouwen in u. Die met ieder mensenkind een eigen weg gaat. Niet altijd een gemakkelijke weg. Maar wel een weg waarop u hem tegemoet komt. Die met vreugde gerechtigheid doet. We denken samen aan onze broeder Visser van onze zustergemeente. Die morgen naar Groningen moet om in de komende week geopereerd te moeten worden. Het is u bekend, heren, hoe dat zal gaan en wat er allemaal voor hem aan vast zit. We vragen van u, geef hem de genade dat hij die weg met u de Heere mag gaan. In stil vertrouwen, lettend op uw leiding met hem en met zijn gezicht. En dat hij op deze zondag toch kan zingen van uw wegen. Omdat uw heerlijkheid groot is. Groot over allen die u vrezen. Ontferm u. Barmhartige en wonderdoende God. We danken u samen, heren, voor de thuiskomst van het kindje van onze broeder en zuster Visser. Het kind dat ze 3 maanden geleden kregen en dat ze nu eindelijk thuis ontving. U hebt gezorgd en u hebt tot zover gebeden verhoord. Maar u willen we ook vragen of u het zo wilt maken dat dit kind nu verder mag opgroeien en gezond mag blijken te zijn. Zodat ze voor kunnen blijven zorgen en zodat de spanning die er in deze eerste dagen toch nog wel is, wordt veranderd in een blijde zekerheid en vastheid. Dat u inderdaad uw trouw hebt betoond, zodat de weg naar het doopvond ook voor dit kind open mag gaan. Wij bidden samen voor allen die met ons niet konden samenkomen. Zoek ze op, de broeders en zusters, bij de kerktelefoon en later aan de bandrecorder. Wij bidden u, barmhartige Heer, voor allen die het moeilijk hebben. Wij danken uw grote naam voor de ouderzegen die u gaf in het gezin van onze broeder en zuster Loosman Bakker. U maakte daar alles wel, Heer. Het is toch elke keer weer een wonder als we dat zeggen mogen, vooral wanneer we rondom ons ontdekken dat het ook zo anders kan zijn. Geef de jonge ouders de dankbaarheid in het hart voor uw weldaden. Geef dat dit kind mag opgroeien in de vrezen van uw naam. En troost allen die deze zegen nog altijd moeten missen. We danken u samen voor onze broeder en zuster Romkes Post. Ze mochten gisteren de dag vieren dat ze 25 jaar getrouwd waren. U hebt ze gespaard voor en met elkaar. U hebt ze gezegend met kinderen en met kleinkinderen. U hebt veel goeds aan hen gedaan, heren. En ze staan er gehouden tot op deze dag. En we vragen van u voor hen, voor hun gezin. Schenk ze uw zegen ook verder. Schenk ze uw nabijheid. Schenk bovenal het licht van uw genade in de harten, opdat het goud van uw gunst hun leven mag kronen en de dankbaarheid voor uw weldaden mag verdiepen. Trouwe Heren, we hebben weer heel veel voor u neergelegd. We hebben niets verdiend, maar we komen tot u, bij wie zelfs de wees barmhartigheid vindt, en we vragen van u, hoor ons in de naam van hem, die aan uw rechterhand zit, die priesterlijk bidt en die koninklijk regeert, uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente, en wij zingen dan Psalm 77, de versen 5, 7 en 8. 77, vers 5, vers 7 en vers 8. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 42, de versen 3 en 5. 42, vers 3 en vers 5 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het leven van de Paaskerk van de Levensvorst wordt in de schriften gezet onder de wet van het niet zien en toch geloven. Die wet die de Heere aan zijn discipel Thomas heeft voorgehouden, tekent het leven, maar tekent tegelijkertijd de strijd en de problematiek van het leven van de kerk van de Heere Jezus Christus in deze wereld. U merkt al bij de discipelen al, Heere, zult ge in deze dagen het koninkrijk van David weder oprichten. Ze hebben het gevoel na 40 dagen opstandingsleven, het is nou velletjes, het wordt nou tijd langzamerhand. Komt het nou, Heere? En telkens weer merkt u dat bij de nieuwtestamentische gemeente, ook van dat allereerste begin, die gemeente, die leeft in de eerste liefde, die staat in de verwondering. Komt het nou? Duurt het nog lang? En telkens weer hoort u, wij zien nog niet. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij zien nog niet dat Jezus koning is. Wij zien nog niet dat het leven getriomfeerd heeft. Wij zien nog niet dat Gods beloften ook werkelijk volledig vervuld worden. Kijk, en als je dan de schriften leest, dan ontdek je dat is inderdaad de weg die de Heere met zijn volk gaat. De Heere wacht nog al eens een keer met de vervulling van zijn belofte. En hij zet het leven van zijn volk onder de spanning van het niet zien en toch geloven. Die Heere van wie wij mogen beleiden dat hij maar te spreken heeft en het is er te gebieden en het staat er. Die God die heeft vaak maar erg lang werk als het gaat om de vervulling van zijn belofte. Kijk, hij heeft vaak lang werk om te komen tot zijn toorn en daar zijn we dan wel blij mee. Al roepen we wel eens een keer hoe lang, o heilige en rechtvaardige rechter, wreekt het bloed van uw volk niet aan hen die de aarde bewogen. Maar de Heere die lijkt ook langzaam te zijn in het doen wat hij beloofd heeft. En dat is het grote probleem voor het leven des geloofs, voor zijn volk. Dat is het wat dat volk vaak in het donker zet. Dat is het wat dat volk vaak doet tasten naar licht. En wat dat volk het gevoel soms geeft. Wegen van God die lijken vaak op omwegen. Soms op doolwegen waarop je, als je niet oppast, helemaal vastloopt. Nou is dat maar niet alleen iets gemeente van na Pasen, maar dat is ook al iets van de oude bedeling geweest. Ik denk nou eventjes aan Abraham. God zegt, Abraham, ga uit uw land, uit uw maatschap, uit uw vaders huis. Het land dat ik u wijzen zal, ik zal u tot een groot volk maken, ik zal u het land geven, maar als Abraham sterft, dan heeft die ene jongen, dat is dan wel de zoon der belofte, en dan heeft hij één graf. En verder niks. Denk aan Mozes. Mozes voelt zich geroepen om het volk van God te verlossen. Maar als hij in de kracht van zijn leven is, dan stuurt God hem de woestijn in. En de Heere haalt hem pas terug wanneer hij de oude dag al heeft bereikt. En Mozes het gevoel heeft, nou kan het niet meer. Denk aan Israël. Het ontvangt de belofte van Kanaan. Maar als God het op de weg naar Kanaan zet, dan is dat niet de regelrechte weg. Maar dan is dat die weg die een omweg is, die een doodlopende weg lijkt, omdat hij vast schijnt te lopen bij de Rode Zee. Ik denk om maar niet meer te noemen aan David. Die wordt gezalfd tot koning. Maar in plaats van dat hij koning wordt op de troon, moet hij jarenlang als een veldhoen zwerven over de bergen, vluchten voor koning Saul. Gods wegen tot vervulling van zijn belofte zijn, om het maar zachtjes te zeggen, wonderlijke wegen. Het is dan ook alleen het geloof dat ze leert gaan. Het geloof dat op zijn wegen de Heere gaat houden aan zijn woord. Alleen dat geloof dat zegt, wij zien het nog niet. Maar, en dan ben ik toch weer naar Pasen. Maar wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand Gods. En hij is toch koning. En zijn werk gaat toch door. En Gods beloften worden toch vervuld. Kijk, dat leven van Gods volk naar Pasen, dat wordt ons getekend in deze geschiedenis die lang voor Pasen zich afspeelt. Maar waarin uiteindelijk al paasperspectieven open gaan van leven dat de dood overwint. De geschiedenis van de Sunamitische, waarvan een gedeelte van morgen onze aandacht vraagt op deze derde zondag na Pasen. Wij horen namelijk in onze tekst van Gods heilige wegen met de Sunamitische. En we ontdekken die wegen, die brengen haar tot geloofsbeproeving, tot geloofsbelijdenis en tot geloofsworsteling. Gods heilige wegen met de Sunamitische brengen haar tot geloofsbeproeving, geloofsbelijdenis en geloofsworsteling. Het gedeelte van 2 Koningen 4, gemeente, dat vanmorgen in het bijzonder onze aandacht vraagt, vormt een hele pijnlijke tegenstelling met het begin van deze geschiedenis, zoals we die samen straks ook hebben gelezen. Want de begin van deze geschiedenis allemaal geweldig mooi. Het begin van deze geschiedenis, dat zou je kunnen noemen een idee. U kent wellicht die geschiedenis die onder ons bekend staat als de geschiedenis van Elisa en de Sunamitische vrouw. Elisa heeft die vrouw ontmoet op zijn reis en hij kwam nogal eens een keer door Sunem, een plaatsje waarvan we niet precies weten waar het gelegen heeft, maar het moet ergens ver in het noorden van Israël geweest zijn. En in dat plaatsje daar ontmoet Elisa dan op zijn tijd een welgestelde boerenvrouw. Er staat in de geschiedenis een grote vrouw, maar dat ziet niet op de lichaamsomvang, maar dat ziet op haar bezit, een welgestelde boerenvrouw. En die vrouw die heeft Elisa in haar huis genodigd en in haar zorg voor de profeet des Heren heeft ze op allerlei manieren laten zien haar liefde voor het woord des Heren en voor de dienst des Heren die in deze profeet gestalte krijgen en in deze profeet tot haar komen. En dat was niet ongezegend gebleven. Want terwijl ze aanvankelijk kinderloos was en het erop leek dat ze geen kinderen meer zou krijgen, en haar man is oud, zegt Gehazi tegen de meester, heeft zij van de Heere een zoon ontvangen. Als een machtige belofte Gods, en dat moet u goed onthouden, gemeente, om de boodschap van deze geschiedenis te verstaan, een zoon als een machtige belofte van God, dat hij haar geslacht onder Israël in stand zal houden, dat hij dat geslacht zal bewaren voor de Messiaanse eeuw, dat hij dat geslacht, mag ik het zo zeggen, zal bewaren voor de erfenis die in de hemelen is weggelegd voor het volk van de Heere dat zijn naam ootmoedig vreest. Want die vrouw die krijgt niet zomaar een kind, daar moet u goed op letten, die vrouw die krijgt een zoon en een zoon, dat heeft onder Israël altijd de klank van de stamhouder, degene in wie God je geslacht bewaart voor de dag dat de Messias verschijnen zal. Die vrouw daar in Sunem, die heeft het ondervonden, wie Gods woord bewaart, die wordt door God bewaard voor de erfenis die hij heeft weggelegd. Aan het begin van onze tekstgemeente zijn we zo'n jaar of 5, 6 later dan dat begin van de geschiedenis. En u moet maar rekenen, dat zijn vreugdevolle jaren geworden voor die beide mensen daar in Sunem. Die vader die zag op zijn oude dag nog een jongen opgroeien, een stamhouder, maar tegelijkertijd een erfgenaam die zijn werken op de boerderij zinvol maakte, omdat die jongen straks het bedrijf zou kunnen overnemen. Die moeder, die kon haar moederliefde kwijt en samen mochten ze in die jaren genieten van het gekraai en later het beginnende gepraat van dit kind, hun jongen, dit geschenk van de Heere, dit bijzondere teken van Gods gunst. Ah, Heere, u behoort mijn liefde, schat, gij hebt mij eerst lief gehad. Maar nu bij het sterven van haar kind, de zoon van de belofte, klinkt Gods tweede beproevingsvraag aan deze vrouw. Tsunamitische, geloof je mijn belofte, ondanks alles? Kijk, en dat is nou een vraag die de Heer heel vaak stelt, gemeente, wanneer hij met kinderen van Abraham de weg gaat van het geloven in zijn belofte. Want dan gaan die wegen van God met zijn volk telkens weer door de onmogelijkheden heen. Dan botsen Gods belofte en de werkelijkheid heel vaak op een verschrikkelijke manier in ons leven op elkaar. Dan hebben Gods belofte zo vaak de schijn tegen. Maak er nou vanmorgen nog eens een paar voorbeelden van noemen, want ik denk aan de paasgeschiedenis van de Emmausgangers. Die mensen die lopen daar op de avond van die eerste paasdag. En dan zeggen ze, wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. En wij hoopten dat hij was de profeet van God gezonden. Maar alle verwachting en alle hoop is stuk geslagen op het ruwhouten kruis van Golgotha. En op de steen voor het gesloten graf in Jozefs hof. Menselijkerwijs gesproken kan het niet meer. Ik denk aan de wereldgeschiedenis. De Heer Jezus heeft na zijn opstanding gezegd en voor zijn hemelvaart: zie, ik kom spoedig en alles is aan mij onderworpen, want ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Als je nou om je heen kijkt in deze wereld, word je dan niet veel meer geconfronteerd met een dode God dan met een levende God? Is er dan niet alle reden om, als je je ogen open hebt en je leest de krant elke dag, om de twijfel te verheerlijken boven de zekerheid? Is er geen aanleiding om vandaag de vraag: wie is God en waar blijft de belofte van zijn toekomst, voorrang te verlenen boven de vaste belijdenis? Zo is God onze God, ter dood toe zal hij ons geleiden. Als je de werkelijkheid ziet van deze wereld, waarin, zo zeg je, soms de deugd wordt gestraft en het kwaad wordt beloond. We hoeven niet eens zo heel erg ver te gaan misschien. Dan kunnen we in onze eigen omgeving mogelijk wel blijven en iegelijk beproeven zichzelf. Nu de werkelijkheid zien van deze wereld. De hele wereld moord en brand schreeuwt wanneer er in Zuid-Afrika één zwarte sterft. En nog een keer wil ik zeggen, daar deugt ook geen klap van, gemeente. Die wereld die zijn mond houdt, wanneer in een ander Afrikaans land ze bij tienduizenden worden afgemaakt. Wanneer de werkelijkheid ziet van deze wereld, waarin half Nederland op zijn kop staat, wanneer Amerika en Vietnam probeert de zaken te redden. En we zien vandaag de dag telkens weer in de kranten berichten hoe de zaak er kapot gaat en hoe de mensen elkaar eruit moorden. Nou, het communisme de vrije hand heeft. Maar er gaat geen Hollander de straat op vanwege de Russen en de Cubanen met hun optreden links en rechts in Afrika. Als je nou die werkelijkheid ziet, moeten we dan toch niet zeggen, kolonel Van Velzen had gelijk toen hij in Auschwitz was geweest in 1945 en toen hij daarna zei, onze lieve Heer bestaat niet. En vinden we die botsing tussen Gods belofte en de werkelijkheid ook niet vaak in ons eigen leven weer terug, gemeente? Want er liggen er wel beloften van God, maar als ik dan naar mezelf kijk, dan zeg ik soms, ja maar Heer, voor mij kan het niet meer zalig worden. Dat is voor mij een onmogelijke zaak, na alles wat er in mijn leven gepasseerd is. Dan liggen er wel beloften voor mijn kinderen, maar als ik dan een van mijn jongens de wereld in zie gaan en God de rug toekeren, dan zeg ik, Heer, nou is het te laat, want nou is hij verloren. En dan zijn wij mensen geneigd om ons neer te leggen bij de werkelijkheid, bij de praktijk van ons leven. Met andere woorden, om de gedachten van onze tekst te gebruiken, dan gaan we ziende op de werkelijkheid van ons leven voorbereidingen treffen voor de begrafenis van Gods beloften. En dan zeggen we tegen elkaar, ja, maar een mens moet tenslotte ook nog een keer nuchter zijn. Maar dan zeg ik vanmorgen op deze zondag naar Pasen, kijk gemeente, dat is het nou de manier waarop God zijn volk beproeft. Opdat midden in die beproeving het levende geloof zal gaan schitteren als fijn goud. Maar kijk, zolang wij het allemaal nog kunnen berekenen en zolang we het allemaal nog kunnen beredeneren, dan gaat het allemaal wel met ons geloof. Maar dan is geloven geen kunst, want de wereld die zwicht ook voor de taal van de zichtbare feiten. Om nou te geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Zoals de Heere dat tegen Thomas zegt. Om nou te geloven, ook al spreken de feiten tegen, al zegt de hele wereld, mensen, er komt toch niks meer van. Waar blijft Gods belofte? Om te geloven dat de Heere door dit kindje geslacht zal bouwen. Terwijl je dat kind als een jochie van een jaar of 5, 6 dood in je armen hebt. Denk je dat nou eens even in? Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Wij dachten, zeiden die Emmausgangers, wij hoopten, zeiden ze, en de Tsunamitische vrouw en de man kunnen het ook wel zeggen. Maar nou de zaken zo liggen dat dit kind gestorven is, dan kan het immers niet meer. De geloofsbeproeving van Gods volk naar Pasen. Geloven dat God je geslacht zal bouwen uit een kind dat je dood in je armen hebt. Ik zou bijna zeggen, klinkt een beetje plat, maar dat snappen de jonge mensen ook wel. Ga er maar aan staan. Wat zal die Tsunamitische nou doen? Als je het goed bekijkt, gemeente, dan zijn er nou twee mogelijkheden voor deze vrouw. Met dat dode kind in de armen kan ze zeggen, God bestaat niet. Een God die ja zegt en een God die nee doet, daar kan ik niet meer in geloven. En wat zou dat begrijpelijk zijn geweest? En dan zou ze vervolgens dat kind hebben neergelegd en ze zou in paniek naar de man zijn gerend en ze zou haar radeloosheid hebben uitgeschreeuwd. Man, man, ons kind is dood! En als een paar kapotgeslagen mensen zouden ze diezelfde avond hun kind naar het graf hebben gedragen. En dan was de geschiedenis uit geweest, hier in 2 Koningen 4, maar ook in het leven van die beide mensen daar in Sunem. Want dan hadden ze er s'avonds rondom de tafel gezeten in de boerderij als een paar mensen die zeiden, wat heeft het leven nou nog voor zin? En wat moeten we er nou nog van verwachten? En waarom zou ik dan morgen nog weer naar het land gaan, vrouw? En waarom zou ik dan morgen nog weer de huishouding gaan onderhouden, man? Dan was hun leven vastgelopen in de eenzaamheid en in de teleurstelling. In de teleurstelling vooral over God die niet doet wat hij belooft. Maar laten we eerlijk zijn, gemeente, dat is het meest voor de hand liggende, dat je verwacht dat die vrouw dat nou doet. Het is het meest begrijpelijke, hoeveel mensen kom je vandaag de dag in de wereld ook zo niet tegen, en misschien zitten ze vanmorgen hier ook wel in de kerk. Mensen die op geen stukken na het handelen van God met hun leven kunnen begrijpen, mensen wie hun leven leeg geworden is, mensen die zeggen, hoe kan ik nou nog in God geloven? Want dan kun je wel zeggen, mens, dat is zonde, maar je moet maar eens in zo'n situatie terechtkomen. Je moet niet te gauw oordelen over elkaar. Mensen die zeggen, hoe kan je nou zo nog in een God geloven? Of misschien zeggen ze het niet omdat ze te goed zijn opgevoed, maar dan denken ze het en dan leeft dat als een stuk wrok in hun hart. Dan kom je bij zulke mensen misschien een keer op huisbezoek en dan komt er geen woord uit. Maar dat is dan niet omdat ze niet praten willen, maar ze kunnen niet meer praten, want ze zeggen eigenlijk, met hun zwijgen, praat me niet meer over God, meneer. God. God die bestaat. En als God bestaat, zeg me dan eens, waarom handelt hij dan zo? Kijk, en als je dan de achtergrond van zo'n reactie gaat proeven, dan zeg je, het is nog te begrijpen ook. Het zou geen wonder zijn geweest, mijn gemeente, wanneer die tsunamitische op die manier gereageerd had, daar op die morgen, daar in dat snikhete Sunem. Toch kiest die vrouw een andere weg. Ze zegt niet, een God die zo handelt, bestaat niet. Ze zegt, het bestaat niet dat God zo handelt dat dit het laatste zou zijn. Het bestaat niet dat God een God zou zijn van ja en nee. Hoeveel het er ook op lijkt. Gods ja is ja. Want de Heere is geen man dat hij liegen zou. En dan zien we het wonder zich voltrekken in deze geschiedenis. Want dat wonder dat gebeurt niet pas aan het einde van deze geschiedenis, gemeente. Dat heb ik ook expres maar laten liggen. Dat we ons daar niet op blind staren. En dat we dan zeggen, ja maar de doden die worden vandaag niet meer opgewekt. Het wonder dat voltrekt zich hier, gemeente. In dit deel van de geschiedenis. Het wonder van het geloof vanuit zo'n klein, niet het verslagen mensje. De krachtput om zich niet neer te leggen bij de werkelijkheid van de feiten. Om zich niet neer te leggen bij wat ze met haar blote ogen kan zien. Het wonder van het geloof dat de wereld overwint en dat de dood overwint. Omdat het zich vastklemt aan de levende God. Want dan gaat die moeder met haar dode kind in haar armen handelen. En in dat handelen dan klinkt er toch weer iets van die psalm. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pas. Dan gaat ze dat dode kind boven in de profetenkamer leggen. En ze doet de deur dicht zodat er niemand bij zal kunnen. En waarom doet ze dat? Wel, ze gaat zomaar heen op reis. En als er iemand thuis zou komen van het land en ze zouden daar dat dode kind vinden. Dan zouden ze voorbereidingen gaan treffen voor de begrafenis. Die in die warme tijd dezelfde avond nog moest plaatsvinden. En dat mag niet. Want haar kind is wel gestorven, maar ze weigert zijn dood te accepteren. Ze weigert hem over te geven aan de macht van de dood. Want de dood die kan hier eenvoudig het laatste woord niet hebben. En dan gaat ze naar de man toe. En dan zie je wat een sterke vrouw dit moet zijn geweest. Wat een geestelijk sterke vrouw, sterk door het geloof. Want ze wil van de mannen Ezelin die haar naar de profeet toe brengt. Ze moet naar Elisa, de drager van het woord des Heeren. Maar u moet niet vragen wat het deze vrouw gekost heeft. Om op de verwonderde vraag van de man die blijkbaar niet eens meer denkt aan dat zieke kind. Van waar ze nou toch naartoe wil en waarom ze nou naar de profeet wil. Terwijl het geen eens een zon of een feestdag is. Het niet uit te schreeuwen, man, ons kind is dood. Zeg ze niet. Zeg ze niet. Ze zegt alleen maar tegen de man, maak je geen zorgen. Het is vrede. Shalom staat er dan in de grondtekst. Het is vrede. Vrede, dat zegt deze moeder tegen haar man die niet weet dat zijn zoon, zijn enige, zijn erfgenaam, dood in de bovenkamer thuis ligt. En als ze straks aan haastige rit bij Elisa aankomt en de profeet stuurt Gehazi haar tegemoet om te vragen naar de welstand van haar en van haar gezin, dan zegt ze het opnieuw, Gehazi, het is vrede, shalom Gehazi. En dat is geen dooddoener voor deze vrouw, maar dat is een geloofsbeleid en het is wel, alles is goed. Kijk, en als je dat dan zo leest, gemeente, dan vraag je, waar haalt deze vrouw nou toch de geloofskracht en waar haalt deze vrouw nou toch de moed vandaan? En dan is er maar één antwoord en dat is het antwoord voor de kerk na Pasen om eruit te leven. Ze haalt haar moed en haar kracht uit de belofte van God. Dat is haar houvast en dat is de pleitgrond bij het sterven van haar enige kind. En daarin openbaart die tsunamitische zich. Als een echte dochter van Abraham, de vader der gelovigen. En daarmee zouden we eigenlijk een paar regels kunnen toevoegen aan Hebreeën 11, het hoofdstuk van de helden van het geloof. En we zouden er een tekst tussenin kunnen schrijven. Door het geloof heeft ook de Tsunamitische, toen ze beproefd werd, haar kind in de bovenkamer gelegd. En zij die de belofte ontvangen had. is uitgegaan naar Elisa, overwegende dat God bij machte is hem uit de doden weer op te wekken. Die vrouw die houdt zich aan de Heere vast, terwijl de hele wereld zegt, mens, kan toch niet meer, kan toch niet meer. Ze blijft, hoe het ook mag tegenlopen, gestadig op Gods goedheid hopen. En die vrouw heeft daarbij zoveel krediet op de waarachtigheid en op de trouw van de Heer, dat ze tot tweemaal toe belijdenis kan doen van de vrede Gods die alle verstand te boven gaat en die der hart en der zinnen vervult. Het is vrede, man. Het is vrede, Gehazi. God, die kan toch niet liegen. Kijk, dat is het geheim van de geloofskracht van deze vrouw, gemeente. Ze heeft de Heere leren kennen zoals hij zich aan haar geopenbaard heeft. Ze weet wat ze van die God kan en mag verwachten. Ze heeft hem leren kennen in zijn onwankelbare trouw. Die grond is voor haar geloof dat Gods belofte ja is en ja blijft. Ze heeft hem leren kennen in zijn goddelijke almacht. Die grond is voor haar geloof dat wat de Heere beloofd heeft, dat hij dat ook zal doen. En dat zelfs de dood geen streep haalt door de mogelijkheden van de Heere Heer. Van die God verwacht ze. Op zijn woord pleit ze. Hij zal helpen. Hij zal zijn belofte vervullen. Zou God het spreken en het niet doen? Zou hij het beloven en het niet bestendig maken? Dat kan niet, zegt ze, in de kracht van het geloof. Kijk, en dan vraag ik op deze zondag na Pasen, broeders en zusters, jongens en meisjes, kennen wij nou dat leven op de belofte Gods, zoals het uitkomt in het geloofshandelen van die Tsunamitische? Weet u daar in uw leven van dat op hoop tegen hoop, je aan de Heere vastklemmen en de Heere vasthouden? Ach, ik weet het wel, de zaken die liggen vandaag wel wat anders. De Heere gaat vandaag met ons niet meer de weg die hij met de Tsunamitische ging. Maar de kern van de zaak is voor ons na Pasen nog precies dezelfde, gemeente. En raakt ons nog even goed. Want, en dan zeg ik nog een keer, dat moet u goed onthouden om de boodschap van deze tekst te verstaan. Het gaat in dat kind van die Tsunamitische om de belofte van God, die de Tsunamitische een zoon gaf als een belofte, dat zij met haar geslacht bewaard zou worden voor de erfenis die de Heere heeft weggelegd voor allen die hem vrezen. Kijk, en daar kan ik de lijnen doortrekken op dat punt, en dan kan ik zeggen, gemeente, die belofte, die ligt er vandaag voor ons nog. Die belofte, dat is toch zo? Dat als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt immers ook vandaag nog God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Het gaat ook vandaag nog, en ik zeg dat nadrukkelijk tegen onze jonge mensen, die in een wereld leven die telkens weer wat anders beweert. Het gaat ook vandaag nog om de erfenis die in de hemelen is weggelegd voor allen die in de kracht van God bewaard worden door het geloof. Mijn tekst laat vanmorgen zo heel erg duidelijk zien hoe de Heere nou die belofte vervult. In de weg van het geloof dat aan hem vastklemt. Dus dacht ik, goed gemeente, dat we dat op deze zondag na Pasen eens weer duidelijk onder ogen krijgen. Want wij springen met die belofte van God nogal eens een keer erg vreemd om. Dan kan het gebeuren dat je mensen tegenkomt die zo heel erg zelfverzekerd zijn. Mensen die het hebben en mensen die het kunnen. Mensen die redenerende en concluderende komen tot de ontdekking. Wij hebben het, we zijn het is voor ons. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Ze geloven per conclusie. Je moet opletten als in het leven van zulke mensen de beproevingen komen. Want dan klopt dat mooie rekensommetje niet meer en dan blijken de conclusies fout te zijn en dan staan ze met lege handen. Dan hebben ze ineens niks meer over. Want ze geloofden alleen maar via de redenering van het verstand. En dat houdt geen stand, gemeente. Dat heeft geen houvast. En aan de andere kant kom je mensen tegen die met de belofte van God in hun hand maar blijven afwachten. Ze weten het allemaal wel en ze geloven dat God ook hen kan doen komen tot de erfenis. Maar ze zeggen, weet je waar ik nou zo mee zit? Ik weet niet of God het ook doen zal en of God het ook doen wil. En dan zeggen ze, en ze bedoelen het heel goed, ja, maar je moet de Heer het toch vrij laten. We kunnen er immers zelf niks aan doen. En zo blijven ze maar zitten. Met de belofte in hun handen, met dat dode kind in de armen. En ze zeggen, ja, maar een mens moet het dan toch maar afwachten. Hoe het allemaal gaat en wat er gebeurt. Maar zo is het niet gemeen. Want als die Tsunamitische had gehandeld, net als die mensen die redeneren, ik geloof toch en Gods beloften zijn toch waarachtig en dus komt het goed. Maar dan was ze gewoon thuis blijven zitten met het dode kind met de gedachte, het komt wel goed, want God heeft het toch beloofd en ze was vervolgens de afwas gaan doen. Ik zeg nog maar even een beetje cru, maar ik hoop dat u begrijpt wat de bedoeling is en dat u verstaat als in uw eigen leven zo ligt dat het grondig fout zit. Grondig fout, want je kan niet geloven per conclusie. En je kan niet zeggen, ik ben toch gedoopt, ik ga toch naar de kerk en ik bid er toch om en dan is het toch in orde. Dat bestaat niet, dan loop je mee vast wanneer de beproevingen komen. Maar als die vrouw had gehandeld, net als die mensen die het allemaal maar moeten afwachten naar ze menen, dan was ze ook met het dode kind blijven zitten, want dan had ze gezegd, ja, de Heer die heeft het nog wel beloofd, maar je moet God vrij laten. En dan klinkt dat heel vroom gemeend, en ik geloof ook best dat je dat goed bedoelt wanneer je dat zegt, je moet God vrij laten, maar je doet er de Heere God zo mee te kort, gemeente. Je doet er de Heere zo mee te kort. Want God is waarachtig soeverein in zijn werk en soeverein in zijn genade. Maar als God wat belooft en je zegt dan ik moet hem vrij laten, dan verstaat God dat als het wantrouwen van het zondige mensenhart, dat uiteindelijk niet gelooft en niet vertrouwt in spreken van God. In beide gevallen, gemeente. Als je nou gelooft per conclusie of dat je alleen maar zegt, ik moet het afwachten, maar in beide gevallen ontbreekt het aan de werkzaamheid van het geloof. Waarvan ik in de schriften lees dat het zich vastklemt aan de belofte Gods en dat het uitgaat tot de Heere met een beroep op zijn eigen woord. Want het levende geloof dat openbaart zich nou juist hierin en u toetst u vanmorgen op deze zondag naar Pasen maar. Dat het uitgaat tot de Heer op grond van zijn belofte. En dat het zich vastklemt aan hem om de genadige vervulling van wat hij heeft toegezegd. Dat is nou leven op de belofte Gods, gemeente. Dat je met je nood en met je schuld naar de Heer toe gaat. En dat je niet zegt ik zal de Heer vrij laten en dat je niet concludeert het komt allemaal wel goed. Maar dat je zegt, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. En ik vraag vanmorgen, gemeente, deze tijd na Pasen, die zegt, het gaat erom niet zien en toch geloven. Of u zo al werkzaam bent geworden met de belofte van God. Ja, maar zegt iemand, maar ik weet niet of de Heere mij wel wil redden. En daar moet je toch ook grond voor hebben. En dat is ook zo, mijn broeder en zuster, mijn jongere meisje. Want dat had de Tsunamitische ook. Ze had deze grond, deze enige grond, die door alles verder werd tegengesproken. Heere, u hebt het toch beloofd. Ach, mijn broeder en zuster die altijd weer moeite hebt om te geloven en die altijd met die aarzelingen zitten, met die schuchterheid. Ik begrijp best dat er geen draad mee opschiet als de mensen tegen je zeggen, je moet geloven, je moet het maar aannemen. Net of je het zo uit de mouwen kunt schudden. Ik begrijp best dat je er niks aan hebt. Dan zeg van die mensen die begrijpen me niet en met die mensen daar schiet je niks mee op, want dat is het evangelie niet. Dat is het echt niet. Maar er is een grond. Heere, u hebt het toch beloofd. Heere, uw eigen beloofd. En dan mag ik tegen zo iemand zeggen, zeg dat nou maar tegen de Heere. En ga nou zomaar naar de Heere toe. Ik hoop in al mijn klacht op zijn onfeilbaar woord. Ja, maar zegt iemand, ik weet niet of het voor mij wel kan. En in mijn leven is er zoveel dat er mee een tegenspraak is met de vervulling van Gods belofte. Ja, kijk, als u dat ook zegt, dan vraagt u ergens om natuurlijk. Want dan vraagt u erom dat ik vanmorgen een vergelijking ga trekken. En dat ik vanmorgen tegen die mensen die zeggen, ja, maar ik zit met dit en ik zit met dat. Dat ik moet zeggen, dan moet je naar die Tsunamitische kijken. Die Tsunamitische met dat dode kind in haar armen. En dan moet u me eens vertellen, zou het nou inderdaad moeilijker zijn voor u om te geloven dan voor haar? Dus eerlijk zijn. En als je dan bovendien nog eens bedenkt wat wij weten en wat zij nog niet wisten. Ik bedoel wat wij weten van Jezus Christus. De koning van Pasen die leeft en die de dood overwonnen heeft. En die de belofte heeft gegeven. Ik leef en gij zult leven. Moeten we dan niet eerlijk zeggen gemeente dat onze moeilijkheden gevolg zijn van het feit dat we zo graag nog wat van onszelf verwachten. Dat we zo graag nog wat in onszelf vinden voordat we uitgaan tot de Heere. En moeten we dan niet beleiden dat we vaak maar zo weinig fiducie hebben in de levende God. Dat we zeggen, de Heere die heeft het wel beloofd, waar? Er staat nog niet de oorzaak, gemeente, dat er aan dat hopen op de Heere, dat verwachten van de Heere, nog zo vaak zoveel ontbreekt. Omdat we toch eigenlijk niet zeker weten of God wel meent wat hij zegt. Kijk, en nou staat vanmorgen de Heilige Geest. De Heilige Geest die aarzelende en schuchtere en vragende en weifelende mensen door de verkondiging van dit evangelie wil uitlokken tot het geloof in de belofte van God. De Heilige Geest die in dit hoofdstuk zulke mensen toeroept. Vrees toch niet door te zien op uzelf en op uw zonden en op uw omstandigheden. Maar geloof alleen. De Heilige Geest die ons leert dat er van onze kant inderdaad geen verwachting is. Maar die daardoor ons geloof wil spannen en wil richten op de Heere. Die ons leert ons aan hem en aan zijn belofte woord vast te klemmen. De Heilige Geest die vanmorgen zegt. Zie je die vrouw daar rijden? Zie je er gaan op haar ezeltje, zo hard als ze kan, de profeten gemoet, de drager van het voor des Heren? Zie je die vrouw daar op haar ezeltje? Zie je wel wat ze doet? Ze vlucht tot de belovende God met de praktijk van haar leven, die een tegenspraak schijnt met de waarachtigheid van zijn woord. En dan zegt de Heilige Geest vanmorgen, en daar klopt nou dat leven dat na Pasen tot zijn volle bloei mag komen. Daar klopt nou dat leven dat ik werk in het hart van een zondaar. Want zo gaat het met een mens die ontdekt dat de Heer er alles aan kan en wil en zal doen. En voor wie die belofte van de Heer een machtige pleitgrond worden. Zo'n mens die blijft niet steken in zijn jamaars. Zo'n mens die kan ook niet meer redeneren en concluderen. Maar die gaat naar de Heer uit en die ziet tot de Heer op. En die is daarin zo zeker van zichzelf wel. Nee, mensen. Van zichzelf, mensen die zeker zijn van zichzelf. Dat zijn vaak mensen die het glad bij het verkeerde eind hebben. Maar ze is daarin zo zeker van de Heere en van zijn belofte. Dat ze weet, er zal verlossing komen. Want hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Alleen, en dat moet ik er dan toch nog even tenslotte bij zeggen, dan moet niemand vanmorgen denken dat dat dan een gemakkelijke weg is. Dat dat dan een weg is van, nou ja, je loopt zomaar door van het een in het ander en het komt dan wel goed. Want dat vasthouden aan de belofte van God, gemeente, dwars door de werkelijkheid van je leven in, dat is vaak moeilijk. En dat kost vaak strijd. Dat zie je tenslotte ook nog bij die Tsunamitische, want die vrouw die heeft zich lang goed gehouden. Maar als ze dan eindelijk bij Elisa aankomt, dan schrijdt ze voor Elisa haar hele droefheid uit. En dan snikt ze het uit, al die bange vragen van haar ziel. Nog voordat ze een woord gezegd heeft, ziet Elisa dat haar ziel bitter bedroefd is tot de dood toe. En door die beide vragen die ze stelt, wordt die deelgenoot aan dat leed van deze vrouw, dat de Heere nog voor de verborgen had gehouden. Heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Heb ik niet gezegd, bedrieg me niet? En dan zeggen gemeenten, dat is nou zo goed te begrijpen. De slot van mijn teksten kan ik veel beter begrijpen dan dat geloofshandelen is. Dat is de klacht van een kind die vader niet meer begrijpt, maar die er toch mee naar de vader vlucht. Ze zegt, hoe kan de Heere me nou zo ontnemen wat hij me eerst heeft geschonken? Is de zegen van de Heere dan toch onzeker? Hoe kan de Heere nou zo doen? Ik heb toch niet meer om een kind gevraagd, zei ze. Ik was toch eens willend geworden met de weg van God met mijn leven. Ik heb toch gezegd, Heere, ondanks het feit dat u mijn kinderen onthoudt, maar ik heb u lief met heel mijn hart, kunnen Gods beloften dan toch bedriegen? Dan zeg ik, gemeente, kijk, ook daarin openbaart zich het levende geloof. Het geloof dat worstelt met de Heer. Om de vervulling van al zijn beloften. O, dat is hier toch zo wondermooi. En ik hoop dat u vanmorgen uw naam hoort noemen in deze geschiedenis. Dat is hier toch zo wondermooi, gemeente. Tegenover de mensen houdt die Sunamitische zich groot. Want ze wil niet dat de mensen om haar kwade gedachten van de Heere zullen hebben. Maar bij Elisa, dat wil uiteindelijk zeggen bij de Heere zelf. Daar stort ze haar hart uit en daar schrijft ze haar nood uit. En dan zeg ik vanmorgen, kind des heren hier in de kerk, is het bij ons niet even zo? Wanneer die geloofstrijd soms zo zwaar kan worden. En wanneer het soms zo moeilijk kan worden om Gods hand in je leven te zien. En het aanvaarden dat hij je leven zo leidt, zoals hij het leidt. Tegenover de mensen, ja. Dan hou je je goed. Tegenover de mensen. Dan zeg je, och, de Heere die maakt alles wel. En ze zitten er hier ook in de kerk, van wie ik dat wel weet. Tegen de mensen zeggen ze, ja, het gaat goed met me. Het gaat echt goed, de Heere die zorgt. Maar als je dan in de binnenkamer komt, en als je dan onder vier ogen met de Heere alleen bent, ach, dan is het toch zo dat je daar soms uitschrijdt, al die bange vragen van je ziet, en al die nood en al die twijfel. Dan zegt mijn tekst vanmorgen, kijk, dat mag nou, mijn broeder en zuster. En daar hoef je nou niet van te schrikken als je dat doet, dat mag nou. Want daar heeft de Heere nou op gerekend en daar wacht de Heer op. De Heere die zegt, stort maar voor mij uit je ganse hart. Bij de Heere hoef je je niet groot voor te doen. Tegen de Heere mag je alles zeggen, gemeente. En de Heere die kijkt er helemaal niet vreemd van op. Van zo'n kind van hem dat worstelingen heeft met het geloof en zijn belofte. En dat vragen kent en dat ze problemen en ze teleurstellingen heeft. Is dat nog geen troost, kind des heren, in het strijdperk van dit leven? Is dat nog geen troost dat die worsteling van je hart hem niet vreemd is? En weet u wat nou het wonderlijk is, gemeente? Wanneer we zo bij de heren aankloppen, wanneer je zo voor de heren je nood uitschrijft, dan hoeft de heren al niks meer te zeggen. Dan hoeft de heren je helemaal niet meer te vermanen. Want als ik mijn nood uitschrijf voor Gods aangezicht, dan krijg ik op datzelfde ogenblik de Heere weer in het oog. En ik ga mezelf vermanen. Want als ik de Heere zie, dan zeg ik mijn ziel toch, wat buigt ge u neder in mij? Voed toch het oud vertrouwen weten. En de psalm groeit in de binnenkamer van de bange worsteling voor Gods aangezicht van die mens. Die zegt, o God, ik zie er niks van, maar u houdt toch getrouw uw woord. De psalm van de uitkomst die ik niet zie, maar die bij God te vinden is. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart vat mij moog treffen tot de God. Mijns levens heffen. Amen. samen danken. O Heere, u hebt ons vanmorgen de wet van Pasen voorgehouden. Niet zien en toch geloven. Maar u hebt ons vanmorgen ook het evangelie van Pasen voorgehouden. Het evangelie van u. Die in uw Zoon onvergankelijk leven aan het licht hebt gebracht. En die door uw geest leert geloven. Voor die wet buigen we ons. En we zeggen, Heere, vergeef ons de zonde van ons ongeloof, want die is groot. En op dat evangelie beroepen we ons en we vragen van u, Heere, vervul uw beloften in ons leven. Leer ons dat uitgaan tot en pleiten op uzelf en op uw weg. Opdat uw naam verheerlijkt wordt en anderen het mogen zien. Daar is een volk. Met een levende hoop, omdat het leeft van een God die niet beschaamt, uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 43, het vijfde vers, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 43, het laatste vers. Let u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.